Mijn spreekbeurt van 2 weken geleden ging over dat we een God hebben van verlossing. Als je erbij bent geweest, herinnert dat zich vast nog wel. Dat in wat voor omstandigheid je ook zit, hoe moeilijk je ook hebt, alsof het lijkt dat God je niet ziet, dat God je niet hoort, dat God je niet opmerkt, dat God je niet helpt. Dan nog is hij bezig om jouw verlossing te geven. Zelfs, en we hebben 4 teksten aangehaald toen en uit elke tekst halen we wat. Het eerste was zelfs als we denken dat God ons niet meer bij zich wenst, is hij op weg naar verlossing. Zelfs als je denkt dat je in een situatie zit waar je niet uitkomt, hij is op weg naar jouw verlossing. Zelfs als je denkt dat je de dingen hebt gedaan die mensen niet kunnen accepteren en daarom ook God jou niet accepteert, hij is op weg naar jouw verlossing. En zelfs als je denkt dat hij je veroordeelt over jouw gedachten en je doen of laten, hij is op weg naar jouw verlossing. Want, zei we toen, we hebben een God van verlossing. Vandaag wil ik het hebben over, we hebben een God van vergeving. We hebben een God van vergeving. En als we geen vergevende God zouden hebben, dan zouden we hier vandaag niet zitten. En zouden we ook de livestream niet kijken, als we geen God van vergeving hebben. Zijn vergeving aan ons is groter dan wat we ons ook maar kunnen bedenken. Zijn genade is groter dan welke zonde we ook begaan. Zijn vergeving is groter dan of we hem nou links laten liggen, of we er fout in gaan. God is groter dan dat. Want we hebben een God van vergeving. Afgelopen keer heb ik het gehad over Adam en Eva, die uit de Hof van Eden werden geleid. En dat wij zeggen van hoe, wat een verschrikkelijke God is dat. Maar in wezen deed hij dat omdat hij een vergevende God is. Dat hij hun niet wil laten in omstandigheden waar zij geen relatie kunnen hebben met God. Maar dat hij ze uitleidt omdat hij een nieuwe relatie met hun wil aangaan. En beloftes wil geven. Een God van vergeving. We hebben toen gehad over dat God zijn volk heeft uitgeleid uit Egypte. Waar we het hebben over gehad. En dat hij ze bij de hand neemt op weg naar nieuwe beloftes. Op weg naar een nieuw begin met het volk. In wezen omdat hij een vergevende God is. Die opnieuw wil beginnen. In plaats van zonder hem te leven. En tijdens die reis van Egypte naar het beloofde land openbaart God zich aan Mozes op de berg. En dan staat er in Exodus 34 vers 5 dat de Heere daalde neer in een wolk. En toen ging Mozes bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep God, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Dat is onze God. Hij die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Als je slechte dingen hebt gedaan, of Gods wil compleet hebt genegeerd, aan de kant geschoven, of het doel waarvoor hij je geschapen heeft, totaal niet invult, dan nog hebben we een vergevende God. Want hij is een God van vergeving. In Psalm 32 begint David met de woorden: welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig is hij. Jesaja, de profeet die heel veel over Gods vergeving spreekt, die zegt in Jesaja 55, zoekt de Heere, terwijl hij te vinden is, roep hem aan, terwijl hij nabij is. Laat de goddeloos zijn weg verlaten, laat de man van ongerechtigheid zijn gedachten loslaten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Dat is onze God. Een vergevende God. Ook al ben je van zijn weg afgegaan, heb je gedachten die niet juist zijn. Hij wil zich alsnog over jou ontfermen en jou vergeven. Geweldig, hè? En ook in het Nieuwe Testament kom je dat veelvuldig tegen. Wij kennen wellicht het verhaal van de verloren zoon, Lucas 15. Wie kent hem niet, zou je zeggen. De verloren zoon, een van de ergste zondaars die Jezus op dat moment kon bedenken. En daar een gelijkenis over geeft. Een zoon die geen respect heeft voor zijn vader. Wat een doodzonde was in die tijd. Geen respect had voor zijn familie. Geen respect had voor de erfenis van zijn vader. Hij eiste zijn deel op, ging naar een vreemd land, weg van zijn volk, gooide heel zijn erfenis over de balk, gaf het uit aan hoererij, komt in hongersnood, eet van voedsel wat van oranje dieren bestemd was, varkens, ook al iets wat totaal niet kon. Meer zondig kon je eigenlijk niet zijn dan deze zoon. En dan komt hij terug bij zijn vader, wordt met open arm ontvangen, vader kust zijn zoon, hij geeft hem een ring om zijn vinger, een mantel om zijn schouder, hij doet sandalen aan zijn voeten, hij wordt als het ware van top tot teen hersteld, hij geeft een welkomstparty. En die gelijkenis van de verloren zoon is eigenlijk een gelijkenis van een vergevende vader. Een vader die vergeeft wat zijn zoon ook heeft gedaan, zelfs aan hem, aan God zelf. En dat is wat Jesaja ons zegt in Jesaja 1 vers 18. Hij zegt, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En het mooie is hier, het karmozijn is het Hebreeuwse woord tovla. Tovla is eigenlijk het woord voor een insect dat heet de Coccus illicis. Oh ja? Ja. De Coccus illicis, dat is deze. Wanneer het vrouwtje van de Coccus illicis gereed is om haar jongen voor te brengen, dan hecht ze zich vast aan een boom of een tak en ze doet dat zo stevig dat ze nooit meer loskomt. Eitjes die ze legt onder haar lijf, die worden op die manier beschut. En als de larven uitkomen, dan gaan ze hun eigen levenscyclus tegemoet. Maar omdat de moeder zo vast zit, niet meer loskomt, sterft ze. Ze heeft zich opgeofferd voor haar nakomelingen. En ze krijgt dan, als ze sterft, krijgt ze een kleur van scharlaken in haar lichaam en het hout wat er omheen zit. En van die dode lichamen, van die wormpjes, wordt de scharlaken kleurstof gemaakt. En het bijzondere is dat ditzelfde woord, tovla, dit beestje, wordt aangehaald als beeld van Jezus. In hem staat geschreven in Psalm 22 vers 6, maar ik ben een worm, tovla, en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Eigenlijk zegt de Heer van zichzelf, ik ben die tovla, ik ben die Coccus illicis. En hierin mogen we het beeld van Christus zien die sterft aan het hout, aan het kruis, zijn kostbaar bloed vergiet, die zich opoffert, zoals Hebreeën zegt, om vele kinderen tot heerlijkheid te leiden. Hij sterft voor ons, opdat wij zouden leven. Dat is het beeld. In Christus zijn onze zonden wit gewassen als sneeuw, want we hebben een vergevende God. En als je wil weten hoeveel ons vergeven is, dan geeft de Heer er ook een gelijkenis over. Matteüs 18 geeft een gelijkenis over het Koninkrijk van God. En hij zegt daarin dat iemand, de koning in dit geval, beeld voor God staat. En die iemand is hem 10.000 talenten beschuldigd. 1 talent staat voor 15 jaar arbeid. Als je dat even naar ons uitrekent, zeg je 15 jaar arbeid. 1 talent is dus zeg maar 15 keer, zeg gemiddeld, 35.000 euro bruto. Keer 15 is anderhalf, een half miljoen euro is 1 talent. 10.000 talenten is dus, zeg maar even, 5 miljard. Dat is de schuld die deze man heeft, hoewel 10.000 natuurlijk eigenlijk staat voor oneindig veel meer. En deze koning zegt tegen die man, verkoop je vrouw, verkoop je kinderen, verkoop je bezit, geef het allemaal aan mij. Dan nog zou het niet genoeg zijn, maar doe dat maar, geef alles maar weg. En die man die werpt zich op zijn aangezicht en smeekt om genade. En hij zou 5 miljard moeten terugbetalen. Gaat nooit lukken. Net zo min als dat wij ooit God zouden kunnen terugbetalen voor onze zonden. Ook al gooien we alles in de strijd, het lukt nooit. En dan staat er in Matteüs 18 vers 27. De Heer van die slaaf kreeg medelijden met hem Hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Een onnoemelijke, grote, onbetaalbare schuld wordt kwijtgescholden puur door de ontferming van God. Want hij is een vergevend God. En dat kunnen we vergelijken met de omvang van de schuld van zonde die wij naar God toe hebben. Enorm groot. Oh ja, zeg je? Nou, dat valt best mee hoor. Zoveel zonde doe ik nou ook weer niet. Ik heb best een goed leven. Ik vermoord niemand. Ik lieg niet zo gek veel. Ik steel niet. Dus ja, zoveel zonde heb ik nou ook weer niet. Je kan niet zeggen dat ik een enorme berg aan zonde heb bij God. En toch zegt de Bijbel dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. En toch zegt de Bijbel dat als wij geen zonde zeggen te hebben, dat wij hem als leugenaar uitmaken en onszelf misleiden. Maar dan is de vraag natuurlijk, wanneer zondig je dan? Is het met liegen, is het met stelen, is het met moorden, is het met God links laten liggen? Paulus schrijft aan de Romeinen in 3 vers 23, want allen hebben gezondigd en derven daarmee de heerlijkheid Gods. Wij zondigen, wij schieten ons doel voorbij als wij de heerlijkheid van God derven. Nou is derven zo'n woord, je denkt van derven, bederven ken ik wel, maar derven, wat betekent nou derven? Nou, derven is een oud Nederlands woord, dat betekent eigenlijk tekortschieten. Als wij tekortschieten aan Gods heerlijkheid, dan missen we ons doel. En ons doel is dat wij God de Vader tonen voor wie hij is, zoals Jezus de Vader toonde. Als wij hem dus niet tonen voor wie hij is, dan schieten we ons doel voorbij, dan schieten we tekort en zondigen we dus. Want we doen God tekort. Zo is je zorgen maken, is tekortschieten in geloof. Zo is ongeduld, is tekortschieten in vrede. Zo is negatieve kritiek tekortschieten aan een stukje genade. Zo is twist tekortschieten in zachtmoedigheid. Afgunst tekortschieten in liefde. Dronkenschap tekortschieten aan zelfbeheersing. Onbetrouwbaarheid is tekortschieten aan trouw. Of als je als iemand of een leerling ziet, van ja, duh, lopen ze langs een leraar, duh, duh, is tekortschieten aan een stukje vriendelijkheid. Als je in gedachten al iemand verwenst, is dat tekortschieten aan gevoel van medelijden. Ik heb in het verkeer heel vaak dat ik me irriteer. Je kan niet een beetje doorrijden, man, wat is nou voor... Dat is een tekortschieten aan een stukje geduld. En daarmee derven wij de heerlijkheid Gods. Want wij tonen niet wie Jezus is, wie God de Vader is. En zondig je dus. En dat stapelt zich maar op. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zonde. Stel dat je 3 keer per uur tekortschiet aan Gods heerlijkheid. Dan is het, als je 80 mag worden, 1,5 miljoen keer. En toch is God elke keer weer bereid om ons die zonde te vergeven. Want hij is een vergevend God. Of niet? En natuurlijk hebben wij vergeving in Christus. Vergeving in de grote zin dat wij in Christus niet meer worden beroofd van ons behoud. Als we geloven in hem, dan zijn we Gods kinderen en zijn we behouden. Dat is de grote vergeving die boven alle vergeving uitstijgt. Hij heeft de breuk met God aan het kruis gedragen. En dat is waar ook Bernie het afgelopen week over heeft gehad. Dat is de grote vergeving die wij gewoon met zekerheid mogen ontvangen. Wij zijn behouden in Christus, want hij vergeeft ons. Hij redt ons. Maar daarnaast heeft elke dag genoeg aan zijn eigen kwaad. Zonde die ons behoud niet doet verliezen, we blijven kinderen van God. Maar die ons wel zegen doet missen. En in die vergeving, daarin zit de wederkerigheid. Bij God is er altijd wederkerigheid. De Heer heeft al zoveel gedaan. Hij heeft het initiatief genomen om naar ons toe te komen. Hij heeft ons lief gehad voordat wij hem lief hadden. Hij zag ons aan toen wij hem nog als vijand zagen. Hij Hij kwam naar de aarde om dicht bij ons te zijn, om onder ons te wonen, om te tonen hoe groot de liefde van God is. Hij kwam naar aarde om het vaderhart te tonen. Hij was bereid te sterven om ons nieuw leven te geven. Hij heeft al het initiatief genomen om tot ons te naderen. En bij zijn teruggaan naar de hemel heeft hij ons opgedragen om net zoals hij het vaderhart te tonen aan deze wereld. Een hart van liefde, geduld, genade, barmhartigheid, om te tonen wat Jezus heeft getoond, het vaderhart van God. En in dat proces zien we altijd dat hij nu het initiatief van ons verwacht. Eigenlijk zegt hij, nu ben jij aan de beurt. Nu is mijn baan, is jouw baan. Hij legt de bal bij ons om zelf daarom weer te reageren. Wederkerigheid. Zo zegt hij bijvoorbeeld, barmhartigen zal barmhartigheid geschieden. Als je barmhartig bent, zal je barmhartigheid ontvangen. Hij zegt, nader tot God, neem het initiatief, nader tot God, en hij zal tot jou naderen. Hij zegt, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Als jij begint met zaaien, dan zal ik voor de oogst zorgen. Hij zegt, wie getroost wordt, zal troost geven. Hij zegt, wie leent, zal loon ontvangen. Dus ik leen heel graag geld. Wie heeft iemand geld nodig? Hij zegt ook, geeft en u zal gegeven worden. Het is allemaal wederkerig. Hij zegt, neem jij het initiatief, ik heb al zoveel voor je gedaan. Als je dit doet, zal ik het zegenen. Maar hij zegt ook, en dat gaat diep, wie vergeeft, zal vergeven worden. En dit haalt hij uit het Onze Vader. Het Onze Vader wat we allemaal kennen. Waarin hij ons leert. En eigenlijk is het Onze Vader, als je dat ziet, bestaat het uit drie dingen naar God toe en drie dingen naar de mens toe. Drie dingen naar God toe is uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Maar drie dingen naar de mens toe is, geef ons brood, vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Net zoals wij vergeven, vergeeft hij. Wij zouden net als hij mensen van vergeving moeten zijn, zoals God een God van vergeving is. Want we zijn geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En hij zegt, zoals ik was, wil ik dat jij ook bent. Een mens van vergeving. Matthäus 6, vers 14 zegt letterlijk, want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar, als jij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtreding niet vergeven. En dan komt het ineens heel persoonlijk. We hebben een God van vergeving en zeggen tegen ons, maar nou moet jij ook gaan vergeven. Want je bent een kind van mij. Vergeven is de meest goddelijke actie die wij kunnen doen. Het komt het dichtst in de buurt van wie God is. Want hij is een God van vergeving. Dus als wij vergeven, laten we zien wie God is. Dus als wij een ander niet kunnen vergeven voor wat hij of zij ons heeft aangedaan, dan vergeeft de Heer ons op dat vlak ook niet. Cool. Ja, kunnen we zeggen, maar je hebt geen idee wat mij is aangedaan. Je weet niet wat ze aan mij hebben gedaan. Hoe het mij heeft geraakt, hoe ik in een depressie ben gekomen, hoe ik hartzeer heb. Je weet niet wat voor wrok ik heb tegen die man of die vrouw door wat hij mij of wat zij mij heeft aangedaan. Als jij wist wat mij was aangedaan, zou je ook boos zijn. Zou je ook verbitterd zijn. Zou je ook wrok hebben. Misschien ben je misbruikt of mishandeld of gepest of afgepest of gedisliked op je Facebook of op je Instagram. Onrecht aangedaan. En toch wordt die wrok of die depressie of die bitterheid of die boosheid het effect op jouw leven en zelfs op je lijf alleen maar erger als je niet vergeeft. Daarom is de vraag van Petrus aan Jezus, zeg eens, hoe vaak moet ik iemand vergeven? En hij gaat echt de limiet te buiten. Normaal gesproken zei men bij het Jodendom, drie keer vergeven en dan is dat is het wel. Petrus zegt, moet ik dan zeven keer vergeven? Maar 2 × 3 + 1 nog erbij. Man, ik ben geestelijk, jongen. Ik vergeef 7 keer. Ik ben bereid. En zegt Jezus, 7 keer? 70 × 7 keer moet je vergeven. Oftewel, gewoon altijd. Waarom? Omdat het beter is voor jezelf. En vergeven betekent niet dat je goedkeurt wat die ander heeft gedaan. Vergeving betekent niet dat je net doet alsof het nooit is gebeurd. Vergeving betekent niet dat je ontkent wat het in jouw leven doet. Vergeving betekent niet dat je anderen maar over je heen moet laten lopen. Vergeving betekent niet dat je geen aangifte mag doen als iets misdadigs tegen jou is gedaan. Dat je misbruikt bent of wat ook. Het betekent niet dat je moet vergeten wat er is gebeurd. Het betekent niet dat je weer vrienden moet gaan worden, want dat wordt van je verlangd. Het betekent ook niet dat er totale verzoening moet plaatsvinden. Het betekent zelfs niet dat je het aan die ander moet gaan zeggen. Dat je hem of haar vergeeft. Maar wat betekent het dan wel? Het woord wat Petrus gebruikt in Heer, hoe vaak moet ik vergeven? Is hetzelfde wat wordt gebruikt in Matthäus 4 vers 20 als de Heer Jezus langs het meer van Galilea loopt. Hij ziet Petrus, of Simon heette hij toen nog, en Andreas zijn broer. En hij roept hen en zegt, kom achter mij aan en ik zal je vissers van mensen maken. En dan staat er in Matthäus 4 vers 20, zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Ze lieten hun netten voor wat het was. Ze lieten hun netten achter. Het is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor Jezus aan het kruis. Als hij zegt, Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest. Hij gaf het. Hij liet het achter. Vergeven betekent dat je iets kan achterlaten, iets kan loslaten. Dat het niet meer een deel is van jouw leven. Vergeving is het maken van een keuze. De keuze om wat een ander je heeft aangedaan los te kunnen laten en niet meer deel te laten zijn van wie je bent, van wat je doet, van wat je bedenkt. Het is jezelf bevrijden van de consequenties in jouw leven. Dat is vergeving. Vergeving is beslissen om jouw verleden geen deel te laten uitmaken meer van jouw toekomst. Het ontkent niet de pijn die het heeft gedaan, maar het doorbreekt een vicieuze cirkel van wrok, van bitterheid, van teleurstelling, van boosheid of afgunst. En ook als voorganger heb je daarmee te maken. Ik heb dingen meegemaakt, ook in deze gemeente, waarvan ik denk van wow, maar als ik dat niet kan vergeven, dan blijft dat in je zitten. Dan wordt het als een stuk wrokheid. En je kunt het vergeven, ondanks dat die andere persoon het misschien niet heeft verdiend. Dus je denkt, ja, sorry hoor, maar die persoon is zo een... of dat hij er nooit iets voor heeft gedaan. Of... Vergeving is de meest goddelijke keuze die je kan maken. Zelfs zonder dat die andere persoon het weet of hoort. Je kiest ervoor om dat wat jou is aangedaan geen deel meer te laten zijn van jouw leven nu. Eigenlijk wat Rodi zei net in bij zijn getuigenis, tot hier en niet verder. Vergeven is ervoor kiezen om niet in een slachtofferrol te blijven hangen. Ja, maar ik ben vroeger gepest. Moreen zou dan zeggen, ja dus. Vergeef die persoon, laat het los, recht je rug, je bent een koningskind en ga door. Laat het verleden niet jouw toekomst bepalen. Ja, maar mijn vader heeft mij altijd genegeerd en gekleineerd. Ja, dus? Laat het verleden niet je toekomst bepalen. Ja, maar die verkering heeft echt mijn hart gebroken. Ja, dus? Vergeef die persoon, laat het los, recht je rug, je bent een koningskind, ga door. Laat het verleden niet je toekomst bepalen. Ja, maar die gemeente heeft me zo teleurgesteld. En die voorganger helemaal. En de mensen en die oudsten. Ja, dus. Vergeef die personen. Laat het los. Recht je rug. Je bent een koningskind. Ga door. Laat het verleden niet je toekomst bepalen. Het is een keuze die je maakt voor jezelf. Niet voor een ander. Zelfs God zegt dat. Hij zegt in Jesaja 43, vers 25, zegt hij, ik ben het die uw overtredingen uitdeelt. Waarom? Omwille van mijzelf, zegt hij. En aan uw zonde denk ik niet. Ik ben het die uw overtredingen uitdeelt om mijzelf. Je doet het voor jezelf. In de Bijbel worden heel veel beeldspraken gebruikt over vergeving. En ik geloof wel meer dan 75 soorten beeldspraak over vergeving. Een paar beeldspraken zijn bijvoorbeeld: vergeven is gelijk aan de sleutel van de cel omdraaien en de gevangenen vrij te laten. Dat is vergeving. Vergeven is gelijk aan een pijl zo ver wegschieten dat het nooit meer wordt gevonden. Vergeven is gelijk aan het huisvuil dumpen en het huis schoon en fris achterlaten. Vergeven is gelijk aan het anker van het schip lichten, zodat het vrijuit kan gaan zeilen. Vergeven is gelijk aan een worstelaar die zijn tegenstander bevrijdt van een houtgreep. Vergeven is gelijk aan een muur vol gravity zandstralen, zodat het er weer als nieuw uitziet. Vergeven is een pot van aardewerk in 1000 stukjes kapot slaan, zodat het nooit meer gemaakt kan worden. Dat is vergeving. Achterlaten. Laat het verleden niet je toekomst bepalen. Wij zeggen wel eens, ja, je moet het vergeven en vergeten. Vergeten doe je het niet. Wordt ook niet van je gevraagd. Vergeten kan je het niet. Het zit opgeslagen in ons brein. Het zit daar. We kunnen dat niet loslaten. We kunnen dat niet vergeten. Soms kan God het ons doen vergeten. Maar wij zelf kunnen onze herinnering niet uitwissen. Zeker niet herinneringen die zo'n diepe indruk op ons hebben gemaakt. Je kan het niet vergeten. Dingen die mij zijn overkomen, ik weet ze nog als de dag van gisteren. Maar het maakt geen deel meer uit van mijn leven en van mijn keuzes. Dus ook in jouw leven kan het zomaar zijn dat je elke keer weer die keuze opnieuw moet maken. Als je weer geconfronteerd wordt daarmee, weer die keuze maakt, ik laat dit geen deel zijn van mijn beslissing, van mijn houding, van mijn toekomst, van mijn leven. Ik weet wat er is gebeurd, maar het maakt geen deel meer uit. Ik haal het niet meer boven water. Ik maak die stukjes niet meer aan elkaar. En vergeving is zo belangrijk. Want niet vergeven is in de eerste plaats dat je Gods zegen daarin niet kan meekrijgen. Dat hij ook jou niet vergeeft op dat vlak. Je mist zijn zegen, je mist zijn aanwezigheid, je mist zijn werking, je mist zijn hulp. Maar erger nog, het is gewoon slecht voor jouzelf. Voor jouw eigen lijf en leden. En dat zal ik u laten zien. In de gelijkenis van de 10.000 talenten is die man die vergeving wordt geschonken, die gaat terug naar huis. U kent het verhaal wellicht. Hij treft een van zijn andere slaven aan die hem 100 penningen schuldig is. 100 penningen ten opzichte van 10.000 talenten. 100 penningen is 100 dagen loon. Hij pakt een beet, grijpt hem bij de keel en zegt, betaal me wat je mij schuldig bent. En ook deze man doet hetzelfde als wat hij deed. Hij gaat op zijn gezicht. Hij vraagt om genade. Hij vraagt om geduld. Hij zegt, ik heb geduld, ik zal u alles terugbetalen. Maar die man wil dat niet, gooit hem in de gevangenis. Hoe kan je ooit iemand terugbetalen als je in de gevangenis zit? En toen de andere mensen dat zagen wat er gebeurd was, gingen ze naar de koning, vertellen hem alles wat er gebeurd was. En deze roept hem bij zich en zegt van, jij slechte man. Dan heb ik jou zoveel kwijtgescholden. En jij bent niet in staat om dat kleine beetje bij hem weg te schelden. Had ook jij ook geen medelijden met mij, met hem moeten hebben zoals ik dat met jou had. En dan staat er in vers 34. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broer of zus vergeeft. Vol. Hij geeft ons aan de pijnigers over. Wat houdt dat dan in? Dat is ook zo'n woord die we nooit meer gebruiken, pijnigers. Pijnigers is hier een heel bijzonder woord. Het is het Griekse woord basanos. Oh ja? Ja. Basanos. Basanos is een toetssteen welke gebruikt werd om edele metalen zoals goud en zilver, om dat te keuren. Het is een snelle en heel ook nauwkeurige methode. Die toetssteen is die harde, zwarte soort leisteen. Met een edelmetaal wordt dan een streep erop gezet, opgetrokken zo. En dan vergeleken ze de kleur van die streep met de eikkleur, zeg maar, van het goud of zilver. Met een bekend gehalte. Eigenlijk zegt God hier dus dat God ons overgeeft aan een proces om ons te toetsen. Of we wel echt zijn. Of we wel zouden kunnen vergeven ooit. Of we zijn wat we zeggen te zijn. En dat proces kost ons wat. Het kost wrijving. Het kost je wat. Je raakt wat kwijt. Het laat een litteken achter. Een andere betekenis van het woord basanos wordt ook gebruikt voor mensen op zee die harde tegenwind hebben, in een storm te kampen hebben met de zee en het worstelen om vooruit te komen. Dat is ook hetzelfde woord. Kortom, iemand die iemand niet kunnen vergeven, geeft meer strijd in jezelf en je omstandigheden dan dat je hebt door iemand wel te kunnen vergeven. Dat zegt de Heer hier. Als jij niet kan vergeven, kom je hierin terecht. En het is alleen maar slechter voor jezelf. Paulus zegt het nog scherper. Die zegt in 2 Korinthe 2 vers 10, degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Hij zegt eigenlijk, als ik niet vergeef, dan heeft de Satan alleen maar voordeel. En jullie hebben het nadeel. We ontvangen dan niet de zegen van de Heer, maar het zit tegen door de boze. Gun jezelf genezing van bitterheid. Gun jezelf genezing van wrok. Van boosheid. Gun jezelf vergeving van al degenen die jou iets hebben aangedaan. Het is voor je eigen bestwil. Opdat het niet doorwerkt in jezelf als een zwel in je lichaam dat maar doorgroeit. Maar door vergeving mag worden genezen. Laat jouw verleden niet jouw toekomst bepalen. Vergeving is de meest goddelijke actie en keuze die je kan maken. Mark Twain die zei het als volgt. Vergeving is de heerlijke geur dat een viooltje afgeeft aan de hiel die het heeft vertrapt. Oh ja. Vergeving is de heerlijke geur dat een viooltje afgeeft aan de hiel die het heeft vertrapt. Je lijkt nooit meer op Jezus dan wanneer je vergeeft. Hij die zo werd vertrapt, die zo aan de kant werd gegooid, die zo werd onrechtvaardig werd behandeld, beschuldigd, gemarteld, geslagen, gekruisigd tot de dood erop zou volgen. En tegen de mensen die hem dat aandeden, volkomen onterecht, zegt hij de woorden, Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef het. Nooit zullen wij slechter of onrechtvaardiger behandeld kunnen worden dan Jezus. En des te meer mogen wij als Hij vergevingsgezind zijn. Want we hebben een God van vergeving. En Jezus kon het aan de Vader overlaten, want Hij wist, net zo goed als dat wij dat mogen weten, dat het woord ons zegt dat aan de ene kant is God een vergevende God. Maar aan de andere kant is Hij ook rechter. Rechter, die niet met onrechtvaardigheid, dat hij dat niet zal laten lopen. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 19, wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toren, want er staat geschreven, mij, met een hoofdletter, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Maak niet druk om die persoon die jou het heeft aangedaan, daar rekent de Heer wel mee af. Maar vergeef jij. Laat jouw verleden niet jouw toekomst bepalen. Vergeving is het alles waard. Vergeving is het enige wat een huwelijk in stand kan houden. Vergeving is wat een familie bijeenhoudt. Vergeving is wat vriendschap doet overwinnen. Vergeving is wat de gemeente van Christus doet getuigen van hem, hoe hij is. En daarom zegt Paulus tegen de gemeente in Colosse, zegt hij, verdraagt elkaar. Verdraagt elkaar. Oftewel, draagt elkaar verder. Vergeeft elkaar. Indien de een tegen de andere grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. Het is zo'n oproep aan de gemeente. Wil je een gezonde gemeente hebben? Een gemeente die God vertegenwoordigt. Dat als er mensen binnenkomen, dat ze zeggen van, hier leeft de Heer. Dan moet het een gemeente zijn die kan vergeven. Die elkaar verder kan dragen. Eenheid kan hebben in Gods geest. En de oproep vandaag is eigenlijk, als je iemand op je hart hebt, waarvan je weet dat hij of zij iets tegen jou misdaan heeft. En het speelt nog steeds een rol in je leven, in je gedachten, in je beslissingen, in wat je doet, wat je denkt. Spreek vergeving uit in gebed naar de Heer. Het hoeft niet zozeer naar die persoon zelf. Spreek het uit. Neem je naam in je gedachten. Zeg, Heer, ik vergeef deze persoon. Want het is zoveel beter voor jezelf. Voor je lijf en je leden. En het wordt gevolgd door zegen. Want de Heer zegt, als jij vergeeft, vergeef ik ook. Als jij zegent, zegen ik ook. Als jij barmhartig bent, ben ik het ook. Als jij mij zoekt, zoek ik jou. Als jij genade toont, geef ik jou genade. De wederkerigheid. En zijn vergeving zal volgen. Want we hebben een God van vergeving. Amen. Wil nog danken voor zijn woorden. En ik zou zeggen, neem even de gelegenheid om in stilte misschien mensen in gedachten te krijgen. Mensen die je nog zou moeten vergeven. Mensen die een stuk wrok, bitterheid in je hart hebben gelegd. En de Heer wil je daarvan verlossen door vergeving te geven aan deze mensen. Ja, Vader, u bent een vergevende God. En zoals u ons vergeeft, vergeven wij ook onze schuldenaren. Dank u wel, Heer, dat u alles loslaat. Dat u zegt van, jouw zonden zijn zo ver weg als het oosten van het westen. Ik bedenk het niet meer, ik haal het niet meer naar boven, ik heb het vergeven. Vader, help ons zo om ook die houding te kunnen aannemen tegen mensen die ons wat aandoen. Dat we mogen weten dat u wel tot uw recht komt met deze persoon. En dat wij dat niet hoeven te doen. Zo leggen we de mensen in uw handen die wij vergeving schenken. En vraag uw genezing over datgene wat in ons leven heeft gedaan. En dat we vandaag kunnen zeggen tot hier en niet verder. Vanaf hier begin ik een nieuw leven. Een nieuw punt in mijn leven waarvan ik weet ik ben bevrijd. Ik heb het losgelaten, ik heb het achter me gelaten. En ik richt me nu op wat de Heer in mijn leven wil doen. Opdat ik een getuige mag zijn van deze Heer die zo goed is. Zo vergevend, zo genadig, zo barmhartig. Laat die gezindheid bij u zijn. Welke ook in Jezus Christus was. Tot eer en glorie van zijn naam, tot genezing van jouw lichaam en tot het tonen van het vaderhart van God. Zo dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.